Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij VIZSM van dinsdag 19 maart van het jaar 2024. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International. We praten hier elke dag bij met het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag zit ik tegenover Tim Tempelaars. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan gelijk naar het meest gelezen bericht op VI.nl, want dat gaat over het nieuwe shirt van het Nederlandse elftal. Hier ligt nog een oud shirt van het Nederlandse elftal. Wat vind je van dit shirt?
Nou, ik ben altijd wel gecharmeerd van de combinatie zwart-oranje. Dus ik vind dit wel een mooi shirt. Maar het is niet een van de iconische shirts van het Nederlands elftal. En dat is eigenlijk wat Koeman gisteren al zei. Er moet ook een beetje een succes in een shirt zitten. 1988 werd niet bepaald met applaus binnengehaald, dat shirt. Maar het is een van de meest iconische shirts van het Nederlands elftal geworden. Ja, dat is omdat we het EK gewonnen hebben. Dus laten we hopen dat de nieuwe shirts, dat daar ook een beetje succes in komt te zitten.
Het is het shirt dat werd gedragen met het EK onder Frank de Boer.
Ja, daar zit niet echt succes in.
Niet echt succes in dit shirt. Het komende shirt is oranje met blauwe accenten.
Ja.
Het uitshirt is donkerblauw. Velen hebben gezegd dat lijkt op een soort print die ook wordt gebruikt in de busstoelen.
Ja. Busstoelen. Ja, de NS-shirts. Nee. Ja, wat moet je ervan zeggen?
Ja, het is smaak, hè?
Ik vond het uitshirt ook niet zo mooi. Maar nogmaals, het is een detail. En als we hierin gaan winnen, dan gaat het misschien op den duur wel een iconisch shirt worden. Dat weet je niet.
Ik vind het wel leuk om jou te vragen, wat is voor jou het allermooiste oranje shirt aller tijden?
Nou ja, ik zei net al, ik vind zwart-oranje mooi. Maar ik vind wel dat oranje natuurlijk de boventoon moet voeren. En voor mij is er dan een hele duidelijke winnaar, dat is 1998.
Nou ja.
Dan zat je in het kraagje, had je een beetje wit-zwart. In dat shirt zit ook succes, want we speelden geweldig voetbal toen. En het is nog steeds een toernooi waar ik naar terugkijk als ik af en toe een weemoedige bui heb of iets dergelijks, dan zoek ik nog een samenvatting van het WK 1988
beetje
op.
Nostalgisch.
En, ja, de voetballers die we toen allemaal hadden en hoe dicht we toen ook bij de finale waren. Ja.
Je denkt natuurlijk automatisch aan die goal van Bergkamp.
Dus er zit succes shirt in. Ik vind het een mooi shirt. Hele goede herinneringen. Dus dat maakt voor mij dat totaalpakket wel compleet. Dus voor mij is dat duidelijk het shirt van 1998. Maar het is wat je zegt, het blijft smaken.
Ja, voor mij is het denk ik qua looks het shirt van WK 2014. Gewoon heel erg simpel. Oranje met een V-halsje, witte accenten. En misschien qua herinnering ook wel eigenlijk WK 98. Was eigenlijk het eerste toernooi wat voor mij echt bewust, wat ik bewust meemaakte.
Ja, en ja, het was ook iets minder tierenlantijnen dan nu.
Ja.
Hè, als je bijvoorbeeld het uitshirt neemt, er zitten wat. Als je het negatief uitlegt, is het alsof iemand er met een verfpot overheen is geweest. Maar goed, uiteindelijk gaat het wel om het voetbal gelukkig. En dat zei Koeman gisteren zelf ook al vrij snel.
Want mensen die dit luisteren denken, hey, ze hebben het al 2-3 minuten over een shirt.
We zijn goed in mode.
We zijn goed in mode, inderdaad. En laten we dan over het sportieve gedeelte van Oranje gaan hebben. We hebben natuurlijk de persconferentie gezien met bondscoach Ronald Koeman.
Ja.
Hoe vond je de persconferentie?
Ik vind de eerste persconferentie altijd wel interessant. Ook omdat er dan een heel vragenvuur is met allerlei onzekerheden waar de bondscoach zich over mag buigen. Ik vond hem nu ook wel weer interessant. Het heeft niet het vuurwerk opgeleverd waar je misschien op gehoopt had. Maar er waren wel wat dingen die bij mij bleven hangen. En eentje was eigenlijk dat ik het idee heb dat Koeman al wel dicht bij zijn EK-selectie is. Hij hoeft er nu natuurlijk niet zoveel te kiezen. Vanuit de voorselectie vielen er geblesseerde mensen af en hij heeft er nu nog 25 over. Maar ik vond het bijvoorbeeld wel veelzeggend dat op het moment dat Zirkzee en Brobbey afvallen, Dallinga niet opgeroepen wordt.
Ja.
En ik heb dan toch bijvoorbeeld het idee dat hij voor hem niet een enorme rol op het EK weggelegd ziet. En dat hij dus al die selectie best wel in zijn hoofd heeft. En ik vond het ook wel interessant dat hij zei van, zijn wij wereldklasse? Nee. Hebben wij spelers van wereldklasse? Ja. En kunnen wij van iedereen winnen op het moment dat we compleet zijn? Ja, en dat vond ik wel een omschrijving waar ik het mee eens was. En wat ik toen eigenlijk bijna gelijk ben gaan doen, is naar het schema van het EK kijken. Kunnen we bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk ontlopen? Nou, Frankrijk niet, want zitten we mee in de pool. Maar ga er even vanuit dat Nederland tweede wordt. Dan zou je die twee landen bijvoorbeeld pas in de finale treffen. Dus op het moment dat je tweede in de pool wordt, komt er best wel een interessante route uit. En dan zou je bijvoorbeeld in de kwartfinale Portugal krijgen, ook zo'n land met wereldklasse spelers. Maar dan kom je wel gelijk, als hij dat soort dingen zegt, kom je al een beetje in de EK-sfeer. Ja. Althans, dat had ik heel erg.
Ja, één thema natuurlijk wat besproken moet worden is het middenveld. En dan vooral het ontbreken op dit moment van Frenkie de Jong. Koeman zei ook, ja, ik kan nu eigenlijk helemaal niet gaan bepalen wat het beste middenveld is. Dat zijn eigenlijk de woorden.
Klopt, omdat Frenkie er niet is, kun je niet in koppeltjes denken. Je kunt wel in koppeltjes denken, maar het niet testen.
Nee.
En Koeman is een coach die heel erg in die koppeltjes denkt. Ik denk wel dat je in algemene zin een beetje kunt nadenken over wat wijsheid op dat vlak is. En hij heeft in het verleden natuurlijk met drone bij Frenkie in een koppeltje gewerkt wat heel goed werkt. En nou zie ik dat misschien niet zo heel snel nog een keer gebeuren. Maar ik denk wel dat je moet zoeken naar een voetballer die taakbewust en positiebewust is. En wat bedoel ik met positiebewust? Iemand die dus niet constant uit de as weg is. Omdat Frenkie heeft de neiging in zijn spel om te gaan zwerven. En dan is hij dus uit die as weg. En ik denk dat je dus naar een voetballer moet die op dat moment sowieso aan de bezetting denkt.
Ja.
En het wordt wel interessant om te kijken hoe hij dat de komende duels met Schotland en met Duitsland gaat doen. Want hij zegt wel, ik kan het niet testen, maar Frenkie gaat spelen.
Mm-hmm.
Dus er moet iemand bij.
Moet iemand dan Frenkie gaan spelen nu eigenlijk?
Ik denk dat heel goed Veerman zou kunnen worden.
Ja?
Omdat dat qua type voetballer het dichtst bij Frenkie ligt. En dan wordt het best wel interessant om te zien wie de andere posities op het middenveld gaan bekleden.
Kunnen we eigenlijk ook al de conclusie trekken dat Joey Veerman dan niet gaat spelen op het EK, als Frenkie niet fit is?
Nou, je hebt altijd met een tegenstander te maken. Dus op het moment dat je tegen een ploeg speelt die je echt kunt domineren, hè, bijvoorbeeld de ploeg die er nog bij gaat komen in de poolfase, dan zou je vanuit je eigen voetbal kunnen redeneren dat het moet kunnen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat Koeman het niet zo snel zal doen.
Nee.
Met Frenkie en Joey Veerman naast elkaar op het middenveld.
Het was wel een grappig onderrondje met Jeroen Stekelenburg op die persconferentie. Hè? Met hoeveel verdedigers wil je gaan spelen? Met hoeveel aanvallen is er? Met hoeveel
Hij hield het echt in het midden.
Ja, het kan
en als je naar de laatste duels van Oranje kijkt, dan hebben ze ook diverse systemen gespeeld. En hij had daar ook wel een punt hoor. Want Oranje heeft echt wel spelers om diverse systemen te spelen. En wat ik net al zei, het zal ook heel erg van de tegenstander afhangen. Kijk, als je tegen Frankrijk speelt, zou je toch anders aan een wedstrijd beginnen dan in die andere potjes. En ik denk dat dat wel een kwaliteit is van deze selectie, dat die heel veel kanten op kan.
Ja. Voordat we andere onderwerpen gaan bespreken, waar ben jij nou het meest benieuwd naar vrijdag Nederland-Schotland? Wat wil jij zien?
Ik ben heel erg benieuwd naar de invulling voorin. Omdat dat blijft natuurlijk het lastige. Er zijn twee spitsen afgevallen. Er komt geen nieuwe spits bij. Memphis was hij best wel positief over. Hè?
Ja.
En hij had weer vlagen gezien van de goede Memphis.
Maar wat ook klopt.
Zeker. Maar hij gaf ook al aan dat hij niet verwacht dat Memphis twee keer kan spelen. En,
twee keer 90 minuten, zei hij.
In principe twee keer een hele wedstrijd.
Ja.
En het is ook nog maar de vraag of die in de zomer helemaal fit zal zijn. Hè? Want daar kun je tegenwoordig niet meer helemaal van uitgaan. Want hij is echt vaak geblesseerd geweest de afgelopen jaar. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe hij de invulling voorin gaat doen. Hij gaat natuurlijk Memphis een keer laten spelen. Misschien alweer met Wijnaldum in zijn rug. Want die gaat ook spelen, gaf hij gisteren aan. Nou, dan heb je nog Gakpo, Malen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat voorin gaat vallen.
Ja, wat is jouw gevoel bij Wijnaldum? Nog even kort. Is het voor jou ook een soort kijken of het nog kan überhaupt?
Ik vind dat in Nederland vaak iets te makkelijk wordt gedacht over de ervaring die zo iemand heeft. Hij gaf gisteren, en dat was best wel een rode draad tijdens de persconferentie, het gaat niet om de ikjes, maar om de wij. Dat kwam een paar keer terug. Hij verwees daar ook geregeld naar Nigel de Jong, die ook die mentaliteit met spelers en mensen rondom het Nederlands elftal had besproken. En op het moment dat je dan Wijnaldum met meer dan 90 interlands mee kan nemen, ervaring op eindtoernooien, die zich kan schikken in misschien een rol dat hij niet in de basis staat. Dat zou best wel van waarde kunnen zijn. Mm-hmm. En als je naar het voetbaltechnische verhaal kijkt, een diepgaande nummer 10 die in de box komt, daar is wel wat voor te zeggen. Maar ik denk ook dat de competitie waarin hij nu speelt en dat het niveau dat hij daar treft, Koeman vergeleek dat een beetje met de Eredivisie, en dat er echt wel spelers en wedstrijden bij waren die wel van hoog niveau waren. Ik moet dat nog zien en Koeman dus ook. Ik ben heel erg benieuwd of hij nog steeds die middenvelder met rendement kan zijn die hij toen was. Daar zet ik wel mijn vraagtekens bij.
Dan gaan we naar het meest gelezen bericht op VI Pro. Dat is in dit geval een video na afloop van Sparta Ajax, die ik opnam met Freek Jansen. Ja, de strekking was eigenlijk, je verwacht niet veel van Ajax. Je hoopt het nog wel, hè? Dat je op het veld ziet wat bij Ajax hoort. Maar dat is al lang niet meer zo. Dat is de realiteit. Maken we gelijk het bruggetje naar het mediaoptreden van gisteren, wat Alex Kroes had bij Ziggo. Een exclusieve interview had Ziggo van 12 minuten. Je hebt het interview gezien.
Ja.
Hoe vond jij Alex Kroes overkomen?
Reëel. Kan ook bijna niet anders. Als je het bruggetje maakt naar zondag, ja, het verrast al bijna niet meer dat Ajax zoveel moeite heeft uit bij Sparta. Dat was een paar jaar geleden was dat ondenkbaar. Dat ze daar met een puntje in hun handen knepen.
Dat is ook wat Ajax Kroes zei. Hè? Die zei van ja, dat is Ajax niet, maar het is
het
Ajax,
is Ajax
nu
niet.
Wel.
We moeten weer Ajax worden. Ja. En hij zei daar direct bij dat volgend seizoen om de landstitel meedoen niet waarschijnlijk was. Maar hij sloot het ook weer niet helemaal uit. Want het kan natuurlijk ontzettend hard gaan. Ook bij de concurrenten. Hè? Als die 4-5 basisspelers kwijtraken. Misschien wel wat Ajax ook heeft gehad. Maar hij gaf dat wel eerlijk aan. En een paar jaar geleden was de wereld klein geweest. Op het moment dat de algemeen directeur van Ajax zou zeggen van wij doen voor ons seizoen niet om de titel mee. Nu is het best logisch. Want je hebt gewoon te maken met de naweeën van een selectie. Mm-hmm. Die, en dat zei hij gisteren ook, niet in balans is. En hij gaf ook nogmaals aan, we weten inmiddels hoe hij over Sven Mislintat denkt, maar dat er bij Ajax gewoon, hij zei dat niet direct, maar hij bedoelde dat natuurlijk wel, kapitaalvernietiging is geweest. Hij gaf aan, spelers die tussen de 15 en de 20 miljoen kosten, die moeten door een trainer met de ogen dicht op het wedstrijdformulier gezet worden. Ja. Nou ja, als je dan gaat kijken naar de aankopen van Ajax, heb je Soetelo, die was ruim 20 miljoen, die speelde wel alles. Maar daaronder waren Akpom, Avila, Forbes en Mikko Tatsa ook erg duur. En die vier spelen lang niet altijd. Nou ja, dan is dat wel iets waarvan ik zeg, dit kan zomaar eens een hete zomer gaan worden voor Ajax. Want ja, de kans bestaat dat dergelijke spelers, mits het tegen een goed bedrag kan, toch elders kunnen gaan kijken. En ik ben heel erg benieuwd wat er dan terugkomt. Ook wetende hoe Ajax er financieel voor staat. Ja, er wacht hem nogal een kluif.
Ja, één ding wat nog een beetje onduidelijk werd na het interview. Er werd een aantal keer aan hem gevraagd, ja, wat is nou precies de volgorde van aanpakken? Je moet, mm-hmm. moet er nog een technisch directeur komen? Er moet natuurlijk een nieuwe trainer komen. Hij benadrukt ook van, ja, dat moet ik niet alleen gaan doen. Dat moeten wij doen als club.
Zij die continu inderdaad.
Die continu?
Hij heeft Danny Blind genoemd. Hij moet het met Kelvin de Lang gaan doen.
Van Gaal heeft hij
Gaal genoemd. Van Schip heeft hij genoemd. Over de volgorde was in ieder geval wat één onderwerp betreft wel duidelijk. De TD in de komende transferwindow is er nog niet.
Is
dat gaat
zelf.
Hij zelf doen.
Ja.
Met die mensen die hij genoemd
Precies.
heeft. Dus dat is wel goed om te benadrukken. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring in de transferwereld. Hè? Dus dat kan wel goed uitpakken. Maar die volgorde, de TD, wil hij wel mee gaan werken. Maar dat komt dan in een later stadium. Ja, en de trainer en de selectie in balans brengen. Ja, je kan moeilijk kiezen welke je eerst doet, want het moet gewoon allebei. Dus wat ik al zei, er wacht hem echt wel een zware klus met de mensen die hij net noemde. Maar daar zit inmiddels wel weer een hoop voetbal-know-how. En hij gaf dus ook wel aan dat wat er gebeurd is afgelopen zomer, dat eigenlijk niet en nooit had mogen gebeuren binnen Ajax.
Ja.
Het halen van spelers, dat trainer en TD niet op één lijn zaten. Dus er komt nu wel meer structuur in. En ik hoop persoonlijk voor de club Ajax dat ze weer wat meer teruggaan naar het opleiden, inpassen van grote talenten. En dat ze dus niet de Avila's van deze wereld hoeven te halen, maar dat ze dus zelf voor een flinke laag in die selectie kunnen zorgen.
Ja, een beetje eigenlijk vergelijkbaar wat Feyenoord een jaar of 10-15 jaar geleden.
Dat moest toen daar ook noodgedwongen. De periode dat de vrijers van deze wereld doorkomen, bedoel je denk ik.
Ja.
En dat was daar noodgedwongen. Bij Ajax nu misschien ook wel deels. Al hebben ze natuurlijk nog wel wat te besteden, zeker als ze spelers gaan verkopen. Maar ik denk dat het voor het Nederlands voetbal goed is als de topclubs inderdaad voor een flinke input vanuit eigen jeugd zorgen. En dat je van buitenaf haalt wat voor die balans moet zorgen. En dan heb ik het er soms over wat oudere spelers die in die tussenleeftijd zitten. En natuurlijk, als je een toptalent uit het buitenland kan halen, vooral doen. Alleen, ik denk dat het wel een beetje is doorgeslagen bij Ajax de afgelopen jaren.
Tot slot, zie jij Ajax nog naast Europees voetbal grijpen dit seizoen?
Poeh. Nou, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de bekerfinale ook.
Ja.
En het is voor Ajax vooral te hopen dat Feyenoord de bekerfinale wint. Want dan staan ze nu op een plek waarin ze geen play-offs hoeven spelen.
Freek Jansen zei gekscherend, Ajax-ieden moeten de bekerfinale met een Feyenoord shirt aan
gaan
kijken.
Ja, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Nee. Maar ja, verrast het je nog als het niet...
Nee.
Verrast het je nog dat ze bij Sparta eigenlijk keihard op een nederlaag afstevenen? Wat me dan wel weer verraste, misschien is dat ze zich nog oprichten. En daar gaf Van Schip zijn ploeg ook wel complimenten voor en terecht. Alleen, zie je Ajax nog naast Europees voetbal grijpen? Nou ja, ja.
Het zou passen in dit seizoen, wil je eigenlijk zeggen.
Ja, want als je de wedstrijden kijkt tegen welke ploegen ze dit seizoen gewoon ook delen van wedstrijden weggespeeld zijn. Dan, ja, nu ook weer bij Sparta. Ze hadden daar makkelijk kunnen verliezen. En die andere ploegen staan er vrij dichtbij. Stel je toch eens voor dat NEC de bekerfinale wint. Dan moet Ajax dus in de play-offs spelen. Ja, het is geen garantie dat Ajax dit seizoen die wedstrijden wint. Zo simpel is het. Harde realiteit. Heeft Kroes ook weer gezegd. Dit is Ajax niet. Het moet weer Ajax worden.
Duidelijk, Tim. Eerst Oranje. En daarna gaan we weer het clubvoetbal volgen.
We zijn benieuwd.
Tot ziens.
Tot ziens.